als je een beveiligingscamera voor je deur zit, dan denk je, nou, dat is fijn, want dan kan ik straks zien of iemand voor mijn deur staat of iemand probeert in te breken. En als ik er niet ben, kan ik communiceren met de postbode. Nou, dat lijkt allemaal prima, een mooie reden. Maar wat je niet weet en wat je ook niet kan zien, en dat kan zich dus pas later openbaren, is dat hackers eventueel kunnen zien of jij thuis bent.
Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Global Gossip. In deze aflevering spreken we over een onderwerp dat voor de meeste mensen onzichtbaar blijft. We gaan het hebben over privacy, cybersecurity, de digitale geopolitiek en de positie van Nederland op dit internationale speelveld. We doen dit met niemand minder dan Huib Moddenkolk, auteur en journalist bij de Volkskrant. Welkom in de podcast, Huib.
Dankjewel.
Ja, bij mij aanwezig ook weer Menneltje van Keulen. Menneltje, ook leuk dat jij er weer bent.
Dank je, Ruud.
Huib, je bent journalist bij de Volkskrant en daarvoor heb je bij NSC gewerkt, geloof ik.
Klopt.
Hoe is jouw interesse eigenlijk in dit onderwerp zo ontstaan? Kun je daar iets over vertellen?
Dat is eigenlijk vrij simpel. Toen ik bij NSC werkte, barstte de Snowden-bom. Toen kwamen zijn onthullingen naar buiten en toen werd vrij snel duidelijk dat er een man in Hongkong die spullen had meegenomen en een journalist had gegeven. En bij NSC zijn we toen gaan proberen of we samen konden werken met die journalisten, Glenn Greenwald en Laura Portress. Mm-hmm. En dat is na heel veel omzwervingen en praten en proberen gelukt. En dat gaf een eerste blik voor mij in een hele nieuwe wereld. En ja, die wereld die fascineerde mij en die fascineert eigenlijk nog steeds.
Dat snap ik. En mijn eerste vraag is eigenlijk in dat geval, ja, hoe doe je nou onderzoek naar dingen die eigenlijk geheim zijn? Dus je hebt geen openbare bronnen en makkelijke informatie die je kan vinden, denk ik.
Nee, dat klopt. Nou ja, dat is ook ingewikkeld. Dat is ook langzaam gegroeid uiteraard. Ik probeer erachter te komen wie er bij een geheime dienst werkt. Dat is op zich ingewikkeld, want die namen zijn niet openbaar. Dus daarvoor moet je weer mensen kennen die mensen kennen bij geheime diensten. Als dat lukt, dan kan je langzaam een beeld vormen van wat er gebeurt bij zo'n dienst. En daarbij is het eigenlijk zo dat hoe verder terug in de tijd, hoe makkelijker het is om te praten mm-hmm. met bronnen. Zolang het maar niet over het nu gaat, want dat zijn natuurlijk de operaties die nu spelen. En ook, wat ook wel een beetje speelt, is hoe vijandelijker, dus hoe vijandelijker de tegenstanders, Rusland, China, hoe opener iemand wel durft te zijn. Want ja, dat is een soort van geaccepteerd gespreksonderwerp.
Dus daarvan weten we eigenlijk, de Russen en de Chinezen zijn plat gezegd onze digitale vijanden. Dus daar kunnen we makkelijker over praten dan bijvoorbeeld wat de Amerikanen bij ons zouden doen
exact.
In onze achtertuin.
Okay. Ja, en dat betekent nog steeds niet, want daarom vertel ik, dus hoe verder terug, hoe ook weer makkelijker. En je moet je voorstellen, alles van de laatste 10 jaar is eigenlijk onbespreekbaar.
Ja, en in die wereld is vertrouwen dus ook wel echt een belangrijk ding. Ik kan me voorstellen dat die bronnen van jou echt volledig moeten vertrouwen in wat je opschrijft en hoe betrouwbaar je bent als journalist voordat ze echt iets durven te vertellen over het onderwerp.
Ja, dus dat kan ook een tijd duren voordat dat vertrouwen is gegroeid en bij de een sneller dan bij de ander. En dat vertrouwen, dat werkt ook een andere kant op natuurlijk, want dat vertrouwen kun je ook maar 1 keer beschadigen. Dus als ik dat zou beschadigen, dan bestaat die relatie niet meer.
Het oude spreekwoord over vertrouwen gaat daarin goed op. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, eigenlijk.
Ja.
Weet je wat ik me afvraag, Huib? Wij nemen dit gesprek nu op via Zoom. Hè? En in deze tijden zijn we eigenlijk allemaal, we hebben veel van ons een enorme slag gemaakt in het digitale vergaderen en contact te hebben. Jij weet hier zo vreselijk veel van. Wat betekent het voor jouw eigen gedrag op het internet en digitaal?
Ja, ik denk dat mijn worsteling is in principe niet heel veel anders, denk ik, dan die van anderen. Behalve dat iedereen misschien iets anders te verbergen heeft of anders nadenkt over wat hij het allerbelangrijkste vindt voor zichzelf. Ik vind het natuurlijk heel belangrijk dat de informatie die ik van bronnen krijg, dat die heel goed beschermd is. Maar net zoals anderen worstel ik ook met al die, nou ja, de Zooms, Teams, WebEx, Skype, al die digitale middelen die op allemaal weer eigen voorwaarden hebben en allemaal eigen beveiligingen hebben en e-mail en ja, je wil dat het soepel gaat, je wil dat het gemakkelijk is, maar ja, in veel gevallen kost extra beveiliging of het goed beveiligen kost gewoon tijd en kost gewoon daarmee lever je in op gemak. En toch denk ik dat het in sommige gevallen heel belangrijk is. Dus ik worstel me vaak door allerlei programma's heen. En ik kom soms ook wel eens vast te zitten. Dan heb ik bijvoorbeeld via een password manager een inlog nodig van iets waarvoor ik zeg maar eerst op internet moet zijn. Maar dat kan dus nog niet, want dat wachtwoord staat bijvoorbeeld in mijn password manager. Dus ik kan mezelf ook, soms zit ik helemaal vast. Dat ik, oh ja, wacht even, nee, maar dit werkt helemaal zo niet. Dit kan helemaal niet. Of een ander iets, ik kan niet altijd mail op mijn telefoon ontvangen, omdat ik dat dan niet veilig genoeg vind. Nee. Dus dat levert wel eens ook in gesprekken met collega's moeilijke situaties op. Want ja, die zeggen dan, kijk even snel naar je mail. Dan zeg ik, ja, wacht, maar dat kan ik niet zomaar eventjes doen. Dat kost gewoon even tijd. Ja.
En dat gaat over de professionele kant. En in je persoonlijke leven, heb jij WhatsApp en Facebook?
Ik heb geen Facebook, nee, dat heb ik al een tijdje niet meer. Dat vond ik echt heel ongemakkelijk. Ik vind Facebook een van de meest... hoe zeg ik dat? Aardig. ik vind het een bedrijf wat leeft op onze data. Het is in feite een advertentiebedrijf. En het weet zichzelf heel goed te verkopen als een sociaal bedrijf. Er zijn natuurlijk wel wat schandalen geweest. Maar nee, daar voel ik me niet heel prettig bij. WhatsApp vind ik van een andere orde. Omdat WhatsApp wel degelijk gewoon hele goede encryptie biedt. Dat is een encryptieprotocol wat ook Signal gebruikt. En dat protocol aan zich werkt. Het is wel zorgelijk dat Facebook probeert om steeds meer data van de gebruikers van WhatsApp op te halen en te delen. Dus dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling.
In je boek beschrijf je eigenlijk ook het digitale geopolitieke speelveld. Ik heb jouw boek eigenlijk gelezen als een roman, dus ik vond het fantastisch lezen. Kun je ons even heel kort dat speelveld een beetje schetsen, ook voor de mensen die het boek niet hebben gelezen? Wie zijn de actoren en wat zijn de belangen daarin?
Ja, nou ja, je kunt op verschillende manieren samenvatten. Maar als je het heel globaal in de afgelopen 20 jaar ziet, dan is het eerst zo dat burgers, iedereen eigenlijk internet is gaan gebruiken. En dat vooral ging via glasvezelkabels. Steeds meer via glasvezelkabels. Volgens mij 95% van het internetverkeer gaat via kabels inmiddels. Dus ook Zoom-gesprekken en WhatsAppjes, et cetera, gaan allemaal via de kabel. Nou ja, daar is vervolgens een hele industrie omheen ontstaan om ervoor te zorgen dat, dat je die kabel dus kunt intercepteren. Dat is best wel ingewikkeld, dus de grote landen doen dat. Het is ook best wel duur. Amerikanen lopen daarin voorop. Nou, dat zag je een beetje terug in de Snowden-onthullingen. En dat gaat eigenlijk allemaal over spioneren. Dus op wat voor manieren kun je nou bij veel data, zodat je personen die jij interessant vindt als een geheime dienst, dat je die in de gaten kan houden en dat je hun gedrag in de gaten kan houden. Vervolgens is er iets bijgekomen. En ook daar hebben de westerse diensten eigenlijk de aanzet voor gegeven. Namelijk, je kunt via dat digitale netwerk kun je allemaal informatie verzamelen in andere landen. Wat je ook kan doen, is iets uitschakelen of een aanval plegen digitaal. Ja. Nou, Stuxnet in 2007 was eigenlijk de eerste digitale aanval. En je ziet sindsdien is dat er dus bijgekomen als speelveld. En er zijn de andere landen zich daar ook in gaan bekwamen. Dus je kunt de elektriciteit ergens uitzetten. Je kunt een fabriek overnemen en daar iets kapot maken. En allemaal vanuit je eigen land in een ander land. En dan als laatste is dit hele veld, mede dankzij de ontzettende populariteit van sociale media, ook een speelveld geworden voor beïnvloeding. Dus overheden die in andere landen proberen het sentiment te sturen. Nou, dat is eigenlijk in het kort een beetje de ontwikkeling, waarbij Nederland, dat is niet onbelangrijk om te zeggen, een vrij actieve rol speelt. Nederlandse diensten, AIVD en MIVD, hebben goede mensen in dienst. Ze zijn zeker niet zo groot als de Russen en de Chinezen. Die zijn echt veel en veel groter. Maar wij zijn wel technisch vrij goed onderlegd. Dus we weten wel eens binnen te dringen in Iraanse, Russische, China minder hackgroepen, zodat we ook zicht krijgen op wat zij doen.
Ja, en die onthulling heb jij volgens mij mede ook jij ook gedaan over de AIVD die volgens mij in een Moskouse hackgroep geïnfiltreerd was. Betekent dat dat wij als Nederland ook die actieve wapens inzetten zoals jij die schetst? Dat wij gebruik maken van die proactieve aanvalswapens?
Nou ja, Nederland was betrokken, de AIVD was betrokken bij de inzet van Stuxnet, het eerste digitale wapen in Iran.
Ja.
Daarvoor is een AIVD, is een AIVD'er, was in Iran en die heeft daarvoor iemand gerekruteerd. En die AIVD-bron, zeg maar, die heeft cruciale informatie ingewonnen en ook ervoor gezorgd dat het wapen in dat ondergrondse complex naar binnen ging. Dus ja, ook Nederland is bij dat soort acties betrokken.
En betekent dat ook dat wij dan ook automatisch ook meer een target worden van andere landen en andere groepen? Zien we dat ook terug?
Ja, je ziet eigenlijk om een aantal redenen. Kijk, Nederland heeft een hele goede ICT-infrastructuur. Dus er zijn heel veel. Dat betekent dat er ook heel veel datacentra en hosting providers in Nederland zitten. Om een beeld te geven, in 2012, meen ik, ging 1/3 van al het Europese internetverkeer via 1 Nederlandse hosting provider. Nou, we hebben er heel veel. Maar dat betekent ook dat aanvallen van andere landen op andere landen, dus Iran op de Verenigde Staten, of spionage, Iran naar de Verenigde Staten of andersom, ook wel eens via Nederland gaat. En dat gaat dan onbewust. Maar dat is wel een troef, zeg maar, voor de Nederlandse diensten. Want dat kun je dus bekijken. Als je achterkomt waar dat gebeurt, kun je daar gaan tappen en dan kun je meekijken. Nederland heeft ook bijvoorbeeld een hele goede high-tech sector. Allemaal een beetje rondom Eindhoven. En daar zijn de Chinezen heel erg in geïnteresseerd. Nou, onlangs was er in het nieuws dat 2 Russen zijn opgepakt die daar ook mensen hadden gerekruteerd en geïnteresseerd waren in dat soort informatie. Dus dat maakt Nederland ook nog een doelwit. Een ander iets is dat er hier ook wel internationale organisaties zitten. Dus je had die 4 Russen die opgepakt zijn, die probeerden om de organisatie tegen het verbod op chemische wapens, de OPCW, te hacken. Ja. Dus er zijn verschillende redenen waarom hier ook wel veel gebeurt. Plus bronnen en de diensten zeggen dat er een aantal landen is dat ook probeert op strategische plekken in de Nederlandse infrastructuur te komen. Bij elektriciteitsbedrijven of bij een DNB of op andere plekken. Om, als ze dat ooit een keer willen gebruiken, bijvoorbeeld als er een conflict is, dat ze dat kunnen inzetten. En dat ze daar misschien iets uit kunnen zetten of een netwerk offline kunnen halen.
Weet je wat ik me afvraag, Huip? We zitten hier op de Haagse Hogeschool en hier worden jonge mensen voor de toekomst opgeleid. Is er voldoende aandacht wat jou betreft in het onderwijs en in de opleiding van jonge mensen voor deze ontwikkeling, die digitale geopolitiek, zoals jij het noemt?
Ja, nou ja, ik heb eigenlijk 2 dingen. Dus ik denk, ik vind het heel lastig om daar zicht op te hebben, dus dat weet ik niet zo goed. Het andere is wel dat ik wel vaak merk dat een jongere generatie zich veel beter bewust is van wat je digitaal kan, maar ook wat de digitale risico's zijn. Dus ja. Een deel van het beleid wordt nog steeds gemaakt in Nederland door 50-plussers. Daar is op zich helemaal niks mis mee overigens. Maar het betekent wel dat de kennis en de omgang met vooral digitale middelen iets aangeleerd is of beperkt is. En het begrip ook daarvoor. En ook de communicatie misschien wel daarover. En ik heb het idee dat een jongere generatie daar veel beter, zich veel beter bewust van is. Dus als jij met vrienden communiceert via Instagram of Facebook, en dat is jouw wereld of dat vind je belangrijk, dan zorg je ervoor dat je daar een goed wachtwoord op hebt staan. Want je wilt niet dat anderen daarbij komen. Want dat is je digitale dagboek. Ja. En dat wil je goed beschermen. Ja. Als dat erin zit vanaf jongs af aan, dan is dat heel anders dan als je überhaupt nooit niet weet wat Snapchat of Instagram is.
Nee, je geeft in je boek een paar mooie voorbeelden van Haagse politici. Van inderdaad toch die andere generatie die daar zich veel minder bewust van zijn. Maar die daardoor ook beleidskeuzes misschien anders maken dan jij zou aanbevelen.
Ja, nou, ik had het deze week weer. Ik sprak een collega die ook boven de 50 is. En dat ging over de GGD-systemen. En nou, er is natuurlijk nu veel over te doen. Want er zijn gegevens uitgestolen. Maar het systeem zelf is ook gewoon niet veilig genoeg. En dan kan zo iemand vragen. En ik snap dat op zich vanuit zijn positie. Maar die vraagt echt een paar keer van... Ja, maar wat kun je dan met die gegevens? En waarom is dat nou erg?
Ja,
terwijl toch volgens mij, ik denk dat ik schrijf dat toch altijd op. En dit is zo evident waarom dat erg is, nog los van het vertrouwen. Maar ja, je kunt er van alles mee. Het is niet voor niks dat er al 40 fraudezaken aan gekoppeld zijn. Omdat dat een manier is waar je op je mee kan. Maar ja, je kunt er nog veel meer mee. Alleen dat is voor mij zo evident en kennelijk voor hem niet.
Nee.
Ja, daar kan ik me wel over verbazen, ja.
Ja, het viel me in de media en de berichtgeving ook op dat ook het werd verteld hoe erg het was. Want bijvoorbeeld data van bekende Nederlanders werden gedeeld. En toen dacht ik, ja, misschien is het nog veel erger dat data van gewone mensen dus ook worden gedeeld. Hè? Maar dat is om
het
illustratief
te maken.
Ja, het is niet
minder erg als het van gewone mensen
is. Precies. En dat is om het illustratief van, ja, dat, dan denken mensen opeens, oh ja, dat kun je er natuurlijk mee. Ja.
Dus eigenlijk speelt, als ik jou een beetje mag parafraseren, Huib, speelt onze AIVD mee in de Champions League. Terwijl de beleidsmatige kant eigenlijk achterloopt bij de ontwikkelingen en de wapens die we zelf in handen hebben. Wat zou jouw aanbeveling zijn dan richting bijvoorbeeld politiek Den Haag? Is er een minister van digitale zaken nodig?
Ja, nou ja, ik vind dat moeilijk. Ik ben gewoon journalist, dus ik volg vooral wat zij doen. Maar dat zou misschien niet slecht zijn alleen al om het duidelijk te maken dat het een belangrijk onderwerp is. Het is inderdaad een interessante tegenstelling. Want Nederland heeft zich vrij snel... aangepast aan het internet. Is ook een van de eerste landen die zo massaal ging internetbankieren. Dus mensen gingen al eind jaren 90 en begin 2000 in Nederland heel snel over op internetbankieren. En dan gaat het dus geld via het internet. En dat maakt het ook heel interessant voor criminelen en hackers uit bijvoorbeeld Oost-Europa om hier bij banken te proberen geld te stelen. Maar de andere kant is, dus daar lopen we inderdaad in voorop. En we hebben ook goede politie, ook goede technische universiteiten. Delft, Eindhoven, Twente. En de andere kant is dat het ene na het andere ICT-project loopt in de soep. Dus ook zelfs bij de politie en zelfs bij specialistische afdelingen gaat het helemaal verkeerd. Is die ICT verouderd? Lukt het maar niet om systemen aan elkaar te knopen? Dat is ook allemaal heel ingewikkeld, maar het is toch, het lijkt bijna in tegenspraak met elkaar. Dus enerzijds is de kennis heel goed aanwezig. Mm-hmm. Ook nog eens hele goede cybersecurity bedrijven. Fox IT is natuurlijk een bekend voorbeeld, maar er zijn er inmiddels best wel veel. Staan internationaal goed aangeschreven, hebben hele grote klanten. En dan lukt het niet om al die ICT-projecten te doen. En daar zit inderdaad veel meer een beleidsmatige kant en ook een financiële kant aan. Maar ja, dat gaat dus niet goed. Daar gaat iets mis.
Hey, en zie jij ook een rol voor Europa op dat niveau? Want ik meen bijvoorbeeld een samenwerkingsverband, op dat vlak is het Five Eyes Network. Dat is meer een Anglo-Saxisch netwerk volgens mij. Wat is de rol van de Europese Unie in dit verhaal? Zouden die een rol kunnen spelen om dit proces in Europa te stroomlijnen?
Ja, wat bedoel je dan precies? Want Five Eyes is natuurlijk echt een inlichtingenbondgenootschap. Wat zou Europa, zeg maar, wat moet Europa opvullen? Welk gat moet Europa opvullen volgens jou?
Nou, misschien is het wel een zaak dat bijvoorbeeld Nederland actief gaat samenwerken met diensten in Duitsland en Frankrijk. Of dat er een Europese richtlijn moet komen hoe we omgaan met security en gegevens. Die is er natuurlijk al. Maar dat je ook meer op cybersecurity met elkaar zou samenwerken op dat vlak.
Ja, nou ja, je ziet inderdaad een aantal initiatieven. Je hebt natuurlijk gewoon de GDPR, dus die regelt hoe er met data moet worden omgegaan. Wat overigens een heel positieve ontwikkeling is. Een ander iets is dat je telkens nu eigenlijk een dilemma ziet rondom het inkopen van technische middelen en de afhankelijkheid van buitenlandse, Amerikaanse en vooral Amerikaanse en Chinese bedrijven. Mm-hmm. En dat daar een groeiend ongemak over is in Europa. Van ja, als dat betekent dat, en dat is zo, dat technologie ook een verlengstuk is van overheden en van geheime diensten, leveren ons dan niet volledig uit aan Amerika en China. En dat ongemak is er. Er zijn nog niet heel veel antwoorden opgevonden. Omdat het nu eenmaal zo is dat door de investeringen in de laatste decennia Chinese en Amerikaanse partijen vaak ofwel goed ofwel goed en goedkoop zijn. en Europese alternatieven er niet altijd zijn. Nou zijn die er wel voor bijvoorbeeld de telecompartijen. En dat is ook een reden geweest om nu te zeggen van nou, laten we Huawei, Chinese Huawei, in ieder geval niet tot de kern van onze telecombedrijven laten doordringen. Mm-hmm. Of daar spullen voor leveren. Want ja, dat houdt een te groot risico in. Dus dat moeten we als Europa meer in eigen hand gaan nemen. Maar je kunt je voorstellen dat dat op meer terreinen gaat gebeuren.
Ja, ik vind het zo fascinerend, Huip. Want ik had me aanleiding van het overlijden van die Britse dubbelspion George Blake, had ik me weer eens een beetje verdiept in die wereld van de Tinker, Tailor, Soldier Spy. En ja, de ouderwetse Koude Oorlog spionageverhalen, hè, van mensen die in een kofferbak door over het ijzeren gordijn werden gebracht. En eigenlijk is het soort van wereld waar jij je begeeft, lijkt daar heel erg op. Alleen gaat dat via apparaatjes die we in onze eigen woonkamer hebben liggen. Herken jij die aantrekkingskracht van die spionageverhalen en de moderne kant ervan?
Zeker, tuurlijk. Ja, nee, het heeft iets magisch en mysterieus. En het heeft soms ook iets bijna onaangenaams en onplezierig als je weet wat er allemaal kan. Maar dat maakt het heel interessant en fascinerend om uit te zoeken. En ik denk ook heel relevant. Want zoals we de laatste jaren hebben gezien, zijn er een aantal grote en serieuze datalekken geweest. Nou, dit speelt nu weer. Of zijn er kwesties die ook raken aan de inzet van technologie, zoals bij de Belastingdienst. Nou, is dat bij geheime diensten nog ingewikkelder en kan het nog grootschaliger zijn? Ja, en dat betekent dat de impact ook voor burgers, en hoewel ik daar echt bij moet zeggen dat de Nederlandse geheime diensten, AIVD en MIVD, absoluut geen China of Chinese diensten of Amerikaanse diensten zijn. Maar de impact kan heel erg groot zijn en de reikwijdte ook ver.
Ja, en de zichtbaarheid van alles wat er rondgaat is natuurlijk heel anders dan destijds in de Koude Oorlog, waarbij het eigenlijk heel duidelijk was wat het vijandbeeld was. En ja, het ondertitel van jouw boek is ook Niemand die het ziet. Dat is natuurlijk een beetje provocerend, want er wordt heel hard aangewerkt. Maar voor de gemiddelde Nederlander is dit misschien toch nog een heel onbekend digitaal schaakbord.
Ja, nou ja, en de ondertitel betekent ook iets anders, want het is heel lastig om het te zien. De strijd zelf bestaat uit een kapotte router of wat eentjes en nulletjes waarvan je denkt, hé, daar zit misschien iets. Het is niet voor niks dat bronnen mij ook wel vertellen dat dan vinden ze ergens een implant van, denken ze, een Iraanse hacker. Yeah. En dan weten zij gewoon niet, wat betekent dat nou eigenlijk? Yeah. Of dan zit er een achterdeurtje in een of ander systeem van de Russen. En dan komen ze dan achter en dan gaan ze dat bestuderen. Maar ja, ze zien alleen dat er een achterdeurtje is gemaakt. En dat waarschijnlijk door Russische hackers is gedaan. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Dus ook voor hen is het soms nog tasten in het duister.
Ik zie eigenlijk ook een soort paradox ontstaan, Huip. Want eigenlijk zitten we in feite klem tussen de apparaten die we zelf gecreëerd hebben, de systemen die we zelf gecreëerd hebben, en de risico's die daarbij horen. Afgelopen zomer verwees de politie volgens mij via Facebook naar kom niet naar dit strand of het is veel te druk of zo. Dus je ziet dat Nederlandse overheidsdiensten ook gebruik maken van die diensten van de grote techbedrijven die eigenlijk heel kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd is dat ook de manier om een grote populatie aan mensen tegelijk te kunnen bereiken. Is dat niet heel erg paradoxaal? Dus dat we eigenlijk een beetje klem zitten in de systemen die we zelf hebben bedacht?
Ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens. Overigens vind ik het, kijk, ik denk niet dat het risico is dat ze heel kwetsbaar zijn. Ik denk meer dat het risico is dat ze heel groot zijn en heel veel van ons weten. Maar het heeft iets, ik vind dat al lang, het heeft iets heel absurds. Hier waar ik woon wordt er ook wel eens bijvoorbeeld gewezen op de risico's van inbraak. En dan verwijst de politie naar een Facebookpagina. Ja, ik kan dat niet eens zien, maar ik vind het ook heel slecht. Het is je verwijst naar een Amerikaans advertentiebedrijf. De politie zou heel goed een eigen website of een eigen kanaal kunnen hebben waarop je dat soort berichten plaatst. En als je graag op Facebook aanwezig wil zijn, dan zet je daar een linkje naartoe. Dat is prima. Dan bereik je volgens mij precies hetzelfde, want de mensen op Facebook kunnen het lezen. Alleen, je bent niet afhankelijk van die Amerikaanse partij voor het in de lucht houden van jouw boodschap en voor de communicatie verder met mensen. Bovendien dwing je mensen niet eigenlijk daar onderdeel van te zijn. Dus dat vind ik een heel relevant punt. Net zoals alle WhatsApp-groepen die overal maar ontstaan. En dat gebeurt allemaal uit nobele motieven, dat weet ik ook. En dat gebeurt vaak uit gemak. En het betekent ook echt niet meteen dat iedereen risico loopt. Maar het betekent wel dat er een perfecte blauwdruk is van wie waar eigenlijk woont en zich manoeuvreert en wie de buren zijn. En dat is bijvoorbeeld voor een inlichtingendienst zeer waardevolle informatie.
Heeft dat dan echt te maken met dat we dat nog steeds doen, met een gebrek aan kennis of een gebrek aan bewustzijn? Hoe gaan we ervoor zorgen dat dat soort dingen zouden kunnen veranderen? Heb jij daar een idee over?
Ja, ik denk dat gewoon kennis heel erg belangrijk is. Dus ik denk dat ook voor, dat is, voor mij geldt dat, maar dat geldt dus geldt ook voor de baas van de AIVD. Die kan er de hele dag mee bezig zijn, maar die kan ook thuiskomen en zeg maar WhatsApp openen. Het hoeft ook niet verkeerd te zijn, maar het is heel ingewikkeld om te zien waar de risico's zitten. En we zijn geneigd om, als er iets nieuws is, om dat meteen aan te schaffen. Omdat je puur en alleen kijkt naar wat kan het voor mij opleveren. In plaats van, oké, maar wat is de bedreiging die erbij eventueel zit. En het lastige is ook, de risico's manifesteren zich vaak eigenlijk op langere termijn. Dus als je, een voorbeeld, als je een camera, beveiligingscamera voor je deur zet. Dan denk je, nou, dat is fijn, want dan kan ik straks zien of iemand voor mijn deur staat of iemand probeert in te breken. En als ik er niet ben, kan ik communiceren met de postbode. Nou, dat lijkt allemaal prima, een mooie reden. Maar wat je niet weet en wat je ook niet kan zien, en dat kan zich dus pas later openbaren, is dat hackers eventueel kunnen zien of jij thuis bent. En hoe vaak die deurbel wordt gebruikt. En vaak omdat daar een onveilig wachtwoord bij zit. En daar hoeft niet meteen misbruik van gemaakt te worden. Maar als het wel gebeurt, kan het heel vervelend zijn. En het kan bijvoorbeeld vervelend zijn als jij een ex hebt die je stalkt. En die je op deze manier erachter komt wanneer jij thuis komt. Het kan vervelend zijn als jij een medewerker bent van ASML. En Chinezen al heel lang proberen om dat bedrijf binnen te komen. Maar het op deze manier lukt om achter jouw adres te komen, persoonsgegevens te komen wanneer jij thuis bent. En jij op die manier risico loopt voor je bedrijf, zonder dat je dat zelf door hebt. Dus het is nooit evident waar de precieze risico's zitten, maar die kunnen er wel zijn.
Ja, want ik lees momenteel toevallig de biografie van Obama, zijn deel 1. En daarin beschrijft hij bijvoorbeeld ook dat hij een BlackBerry krijgt, waar letterlijk alles uitgesloopt is. Er zit geen camera meer in, hij kan er niet mee naar het internet, hij kan niks. Dus dat is eigenlijk een beetje het dubbele wat ik er in tegenkom in dit verhaal, is dat hoe meer er mogelijk is, hoe meer risico's er ontstaan. Dus dat er continu een afweging is tussen gemak en tussen risico.
Nou ja, het is veelzeggend dat een van de belangrijkste zaken die we hebben in een democratie, namelijk het stemproces, dat we dat nog steeds op papier doen. Omdat we eindeloos hebben geprobeerd dat digitaal te maken, maar omdat alle digitale experts weten en betrokkenen, dat kun je nooit 100% veilig krijgen. Dat lukt gewoon niet. Dus het risico op misbruik is te groot. En toch zijn er heel veel andere, bijna alle andere ontwikkelingen, processen waar wij van afhankelijk zijn, infrastructuur waar we van afhankelijk zijn, is allemaal gedigitaliseerd. En met een enorme snelheid, zonder dat vaak duidelijk is wat de lange termijn gevolgen zijn.
Ja, dat is een hele mooie, denk ik, ook een bruggetje naar de verkiezingen. Straks 17 maart zijn hier in Nederland verkiezingen. En allerlei partijen zie ik wel het belang van een digitale en een cyberstrategie benoemen. Maar heb jij daar zelf een soort van voorkeur voor? Niet per se politiek natuurlijk, maar dat je zegt, het volgende kabinet zou echt dit en dit en dit moeten doen om ons Nederlanders hier, hetzij van bewust te maken, hetzij beter tegen te beschermen.
Nou ja, ik heb daar geen voorkeur in, maar ik sprak laatst Dennis Broeders, hij is oud WER en hij is een hele interessante denker, vind ik, over de digitale risico's. En hij zei, en daar kan ik me wel in vinden, we hebben eigenlijk verticale oplossingen bedacht voor horizontale problemen. Dus de impact van digitalisering laat zich op allerlei plekken zien. Maar het bestuur, de democratie, de politiek is anders georganiseerd. Dus je hebt de Kamer gaat over een klein deeltje en dan is het ook nog zo dat Kamerleden hun eigen voorkeuren daarin hebben. Allerlei ministeries, dus digitale veiligheid zit bij verschillende ministeries. Dus het NCSC doet het alleen maar vitaal, levert ook permanent problemen op, want ja, wie doet dan eigenlijk de rest? Bedrijven doen het allemaal een beetje voor zichzelf. Dus je ziet dat er niet echt een aansturing is. Dat er geen coördinatie is. Dat er geen overzicht is van het geheel. En ik denk dat nou ja, dat er de komende jaren allerlei pogingen zullen worden gedaan om dat te verbeteren. Met NCSC zijn ze ook al bezig met een project om te kijken hoe dat breder kan. Een landelijk dekkend systeem. En dat zal niet minder worden. Maar ja, dan is de vraag, kun je daar is dat een eigen ministerie waard? Of is dat moet het NCSC losgekoppeld worden? En bijvoorbeeld bij de AIVD onder, want daar zijn ook wel mensen voor of daar spreek ik mensen over die dat zouden willen. Dat is een beetje het Britse model. Er zijn ook weer sommigen die daar heel erg op tegen zijn, omdat dat de macht van de AIVD meer zou vergroten. Maar daar zijn dus allerlei, daar verwacht ik heel veel veranderingen in.
Ja, dat is ontzettend interessant, hè? Want dan kom je toch op bestuurlijke en organisatieoplossingen van een horizontaal iets. En daar heb ik zelf natuurlijk bij de Europese zaken ook mee te maken. Iets wat op bijna alle ministeries speelt, maar wie heeft er oog op? En vooral ook, hoe kun je het nog sturen? Ja, dat is natuurlijk een spekkie naar het bekkie van ons bestuurskundige, hè, Ruud?
Ja, absoluut. Ja, je merkt gewoon dat die verkokering die er dan plaatsvindt, dat een enorm risico is op verschillende dossiers. Want dan is er één specifiek iemand of een partij moet ervan zijn. Terwijl het eigenlijk voor de algemene goede gemeente op zou moeten gaan. En dat maakt je enorm kwetsbaar, denk ik. Ik heb ook nog een vraag eigenlijk over, ja, want we spreken jou nou ook digitaal, Huip. Net zoals iedereen eigenlijk digitaal aan het vergaderen is, zo ook op Europees niveau. En een collega van jou, Daniel Verlaan, zag ik inbreken bij een vergadering tussen alle Europese defensieministers. Dat vond ik wel schokkend om te zien eigenlijk, dat zo makkelijk was. Brengt deze coronatijd waarin iedereen digitaal werkt en vergadert ook enorme risico's met zich mee? Gebeurt het heel vaak ook op een manier dat het niet zichtbaar is?
De afhankelijkheid wordt wel groter, ja. En ook daarin speelt, dat zal iedereen erkennen, dat gemak toch wel het aantrekkelijkste is. Dan gebruik je Zoom, terwijl er misschien soms betere alternatieven zijn. Of veiligere alternatieven. Ik denk dat voor de grote bedrijven, die hebben inmiddels wel echt wel ervoor gezorgd dat ze, en dat was in het begin van de crisis, flink werken. Dus dat iedereen een goede VPN heeft. En dat er dus weer met het kantoornetwerk verbinding wordt gemaakt, zodat dat ook goed gemonitord kan worden. Maar dat is absoluut een uitdaging geweest. En een ander risico is, omdat iedereen digitaal is, zie je ook dat de criminaliteit digitaler wordt. Want daar valt iets te halen. Dus er is meer phishing, er is meer digitale oplichting, WhatsApp-fraude. Dat is sinds de coronacrisis toegenomen.
Ja.
Huip, was er iets waarvan jij zegt, dat wil ik nog heel graag eigenlijk nog vertellen? Daar ben je helemaal niet aan toegekomen.
Misschien dat krijg ik ook wel eens als reactie. Kijk, er staan in het boek gaat heel erg over wat overheden doen, om ook te laten zien wat er mogelijk is. En er zijn heel veel mensen die een ongemak ervaren over die digitale samenleving. Die denken, ja, maar ik word in mallen geperst waar ik eigenlijk helemaal niet in wil zitten. Ik moet daar mijn gegevens achterlaten, daar mijn gegevens. Ik zie daar een camera, ik moet een OV-chipkaart gebruiken, ik moet cashloos betalen, dat is makkelijk. Maar waar laat ik eigenlijk allemaal mijn gegevens achter?
Ja.
Dat is ongemakkelijk, maar probeer er vooral niet van te schrikken. Want dit is nou eenmaal de samenleving waarin we zitten. En als je nou elke keer nadenkt, oké, maar wat kan ik doen? En is het verstandig? En wil ik daar mijn gegevens achterlaten? Hetzelfde geldt voor zoiets simpels als Facebook. Kijk, er kunnen heel veel redenen zijn waarop je op Facebook zou willen zitten. Omdat je contact wil hebben met je tante in Zimbabwe, noem maar een land.
Ja.
Omdat je graag met vrienden communiceert, of dat je graag naar filmpjes kijkt, wat dan ook. Er kunnen heel veel redenen ervoor zijn.
Ja.
Maar het is wel goed om je te realiseren dat als je daar gegevens over jezelf plaatst, als je vertelt wie je bent, wat je leuk vindt, wat je doet, de foto's die je deelt, dat je dat allemaal geeft aan een Amerikaans advertentiebedrijf. En als je dat nou gewoon realiseert, dan wordt de keuze misschien anders.
Ja.
En nou, dat geldt eigenlijk voor al deze dingen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je weet wat er kan, zodat je altijd een keuze hebt. Dus schrik er niet van, maar realiseer je dat er altijd andere mogelijkheden zijn en dat je het altijd net iets beter kan beveiligen. En dat je ook kan denken, oké, maar wat is nou het allerergste wat ik kan verliezen? Dan kun je daarvan uitgaan, dat probeer ik ook te doen. Oké, hoe moet ik dat dan beschermen? En dan moet je het misschien niet op je computer zetten of een extra, of op een harde schijf met een goed wachtwoord erbij. Dus daar zijn mogelijkheden voor. Net zoals je je fiets op slot zet, kun je ook digitaal zaken op slot zetten.
Ja, en dat is eigenlijk waar jij een bijdrage aan levert vanuit je werk als journalist. Waarbij je burgers bewust wil maken, je lezers bewust wil maken. En via hen eigenlijk Nederlanders in het algemeen, misschien ook wel onze dames en heren politici en beleidsmakers, van de keuzes die voorliggen en het bewustzijn dat daarbij hoort. Dankjewel Huip, ik vond het een ontzettend interessant gesprek.
Ja, super dat je in onze podcast was Huip. Dankjewel.
Graag gedaan.